Amsterdam.
De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elke vrouw recht heeft op geboortezorg vrij van discriminatie. Maar is de geboortezorg wel zo gelijk voor iedereen? Nee, zegt Bahare Godarsi in haar boek Baren buiten de box. Want zwangeren die op welke manier dan ook niet aan de heersende norm voldoen, hebben bijvoorbeeld meer kans op een baby die te klein, te vroeg of dood geboren wordt. En zelf lopen ze meer kans om fysieke of mentale klachten over te houden aan hun zwangerschap. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Maaike Kooijman en vandaag gaan we het hebben over ongelijkheid in de geboortezorg. We gaan kijken naar hoe die ongelijkheid er precies uitziet, hoe die ontstaat en vooral ook wat we daaraan kunnen doen. En mocht u denken dat dat niet voor u geldt, bijvoorbeeld omdat u geen baarmoeder heeft of geen kinderen wilt, bedenk dan, u bent ook ooit geboren. Naast mij in de studio zit Bahare Godarsi. Zij is verloskundige, ze is docent aan de Academie Verloskunde in Amsterdam en postdoctoraal onderzoeker op de afdeling Verloskundige Wetenschap aan het Amsterdam UMC. Haar onderzoek richt zich op discriminatie en rechtvaardigheid in de geboortezorg. En daarover gaat ook het boek Baren buiten de box, waarvoor ze samen met Daan Borrel wetenschappers en beleidsmakers interviewde. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En wij gaan zo in gesprek aan de andere kant, ook met zit Inge van Nistelrooy. Inge is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek en houdt zich met name bezig met zorgethiek. Ze is ook medeoprichter en voorzitter van het Concerning Maternity Network, een onderzoeksnetwerk dat het onderzoek naar ethische en existentiële vragen tijdens en na de zwangerschap promoot. En ze is een van de mensen die haar verhaal doet in Baren buiten de box. Welkom Inge.
Dankjewel, Maaike. Fijn om hier te zijn.
Ja, ik heb er heel veel zin in. Het wordt een interessant gesprek. Ten eerste, ik zei net, Bahare, dat jij in je boek stelt, de geboortezorg is niet gelijk voor iedereen.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik stel niet dat de geboortezorg niet gelijk is. Ik stel dat het niet gelijkwaardig is. En dat komt, stel ik ook, doordat we in Nederland en misschien wel wereldwijd verschillende mensen als gelijk zien. Maar mensen zijn niet gelijk. En ik denk dat als we ze als gelijk blijven zien, dan gaan we voorbij aan de gelijkwaardigheid. En je ziet uit onderzoek heel duidelijk dat mensen niet gelijkwaardig worden behandeld tijdens de zwangerschap en baring. En dat zie je aan grote gezondheidsverschillen. Dus je ziet verschillen tussen groepen mensen in ziekte, sterfte van de baby, maar ook van de zwangere en barende. Want je begon net met zwangeren kunnen er ook fysiek en mentaal iets aan overhouden, maar ze kunnen er ook aan doodgaan. En op grote lijnen zie je dat mensen die afwijken van de norm, die buiten de box vallen, dat die het structureel slechter doen. En dat is een heel duidelijk teken dat de geboortezorg voor een specifiek type zwangere is ingericht, namelijk iemand die aan alle, ik vind het vervelend om te zeggen, maar het is heel bekend voor iedereen, aan alle vinkjes voldoet. Mm-hmm. En voor mensen die daar buiten vallen of van afwijken of andere zorgbehoeftes hebben, doet de geboortezorg gewoon het minder goed. Mm-hmm. En dat is een probleem.
Op welke manier zie je dat dan bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk, er staan heel veel voorbeelden in je boek. Ja. Over mensen van kleur, mensen met een lagere sociaal-economische status. Ja. Kun je iets meer daarover vertellen?
Ja, nou, mensen zijn heel complex. Ze hebben verschillende persoonskenmerken. Mm-hmm. Een van die dingen is hun huidskleur, maar ook migratieachtergrond, gender. Wat voor inkomen heb je? Wat voor opleiding heb je genoten? Dat zijn allemaal kenmerken waarin we in de samenleving bepaalde ideeën over hebben. Wat vinden we goed? Wat vinden we niet goed? Wat vinden we normaal en abnormaal? Wanneer hoor je erbij en wanneer ben je afwijkend? En als je dus niet voldoet aan wat we goed of normaal of eigenlijk aan een norm, dan is de zorg veel minder goed op je afgesteld. En zijn de uitkomsten slechter? Is dat wat je bedoelt?
Ja, en dat uitzicht dus bijvoorbeeld in dat zwangeren die gediscrimineerd worden, krijgen ingrepen niet terwijl ze die wel nodig hebben. Of worden onnodig blootgesteld aan risico's van de ingrepen die ze niet nodig hebben.
Ja, het gaat beide kanten op, inderdaad. Ja. He, doordat we dus een bepaalde norm hebben, hebben we ook ideeën over een norm. Daar had ik het net over goed en slecht. En dat heeft effect op de zorg die we verlenen. En dat zit op verschillende niveaus. Hoe is de zorg ingericht? Dan kun je denken aan financiering, maar ook andere manieren van toegankelijkheid van zorg. Dat zit in de opleiding, maar dat zit ook bij op de werkvloer zelf. En als mensen dus op basis van oneigenlijke redenen, dus redenen die er niet toe doen, want het zou er niet toe moeten doen, welke huidskleur je hebt of welke genderidentiteit je hebt. Iedereen verdient dezelfde goede zorg. Maar dat doet het dus wel. En als je daar op basis daarvan niet de zorg krijgt die je nodig hebt, dan spreken we van discriminatie.
Ja. Hoe zag jij dit? Want je bent natuurlijk opgeleid tot verloskundige.
Ja.
Hoe zag jij dit in de praktijk?
Nou, ik zag dit dus helemaal niet. Lang niet in de praktijk. Bij mij is het gekomen, de openbaring. Mm-hmm. Toen ik bezig was met mijn promotieonderzoek. Ik heb onderzoek gedaan naar risicoselectie in de geboortezorg. Dat betekent dat ik heb gekeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg die we hebben, want we hebben heel veel goede zorg, zo goed mogelijk aansluit bij de individuele behoeften van al die mensen die zo verschillend zijn van elkaar. Dat is best wel een uitdaging. En in mijn onderzoek richt ik me in eerste instantie vooral op medisch-technische interventies. Dus als iemand een interventie nodig heeft, hoe zorgen we ervoor dat diegene die interventie krijgt? En wat gebeurt er als dat niet gebeurt? Hè? Hoe kunnen we dat verminderen?
Een interventie is in dit geval dat je medicatie krijgt of ingrepen?
Ja, medicatie of ingrepen. Bijvoorbeeld een keizersnee of een doorverwijzing. Of medicatie voor je hoge bloeddruk. Maar of niet krijgt, want het gaat dus beide kanten op. En ik deed mijn onderzoek in een hele bijzondere periode. In een periode waarin Black Lives Matter kwam en COVID speelde. En dat heeft me heel erg aan het denken gezet. En toen ben ik de literatuur ingedoken en heb gedacht, hey, hoe zit dat nou eigenlijk in de geboortezorg? Speelt racisme, speelt armoede een rol in de zorg die mensen krijgen. En tot mijn grote verbazing was dat zo. En dat heeft ertoe geleid dat in mijn promotieonderzoek, en dat beschrijf ik ook in de discussie van mijn proefschrift, ik ben vorig jaar gepromoveerd, dat we ons heel erg richten op meer en meer en meer zorg. Meer medische interventies. Om de zorg te verbeteren, om de ziekte en sterfte te verlagen. Maar misschien hebben we wel een blinde vlek. En dat is dat de zorg die we hebben eigenlijk al heel goed is. We hebben fantastische zorg in Nederland. Maar misschien komt die niet op de juiste plek terecht om hele andere redenen. En dat is op basis van hoe we over mensen denken, maar ook de kansen die mensen krijgen in de samenleving. En het is heel belangrijk om daar op die manier ook naar te kijken. Want anders ben je zorg aan het verlenen. Kijk, ik heb een eed afgelegd. En in de eed zeg ik zal goed doen. Ik zal geen kwaad doen. Maar als ik geconfronteerd word met problematiek waarvan de oorzaak niet in het zwangere lichaam ligt, niet door de zwangerschap komt, maar eigenlijk al veel eerder is begonnen, dan kan ik zoveel medische interventies inzetten als dat ik wil. En dat helpt misschien heel even, maar dat helpt niet op de lange termijn en het kan zelfs veel kwaad doen. En juist de mensen die kwetsbaar zijn, die het al slechter doen, die gaan het nog slechter doen. Dus het is een hele gekke, ja, vicieuze cirkel waar je in terechtkomt. En dat zie je ook gebeuren. We zien dat de ziekte- en sterftecijfers in Nederland de afgelopen jaren niet veel meer verbeteren, terwijl we heel veel meer onderzoek doen. Medische ingrepen doen. Offerhuis heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is ook wel goed om te noemen. Het lijkt wel alsof dit boek een soort van mijn boek is. Maar er zijn zoveel mensen met dit onderwerp bezig. Ja. En ik haal ook heel veel studies aan en heb daarom ook 10 mensen geïnterviewd. Omdat het niet een ingeving van één persoon is, maar op heel veel plekken al naar boven komt. En ik heb geprobeerd dat te bundelen en te laten zien hoe groot het probleem eigenlijk is.
Ja, ja, want je zei, de oorzaak ligt in feite buiten het lichaam zelf vaak. Dus bij de discriminatie, bij het systeem.
Ja.
Laten we daar zo meer op ingaan. Ik ben ook heel benieuwd wat je zei. Ik duik de literatuur in.
Ja.
Nu is er in de VS vaak meer onderzoek dan hier.
Ja.
Je hebt me ook verteld dat in de VS bijvoorbeeld zwarte zwangeren meer risico hebben om een kind te verliezen tijdens de zwangerschap of tijdens de baring dan witte mensen.
Ja.
Is dat te vergelijken met Nederland?
Ja, dat is dus wat ik zei, dat zijn structurele problemen. Dat zie je eigenlijk wereldwijd. En in de VS en in het Verenigd Koninkrijk is daar veel meer onderzoek gedaan naar Nederland. Dat heeft ook met de geschiedenis van die landen te maken. In Nederland hebben wij ook een koloniaal verleden. Maar de migratiestroom naar Nederland is eigenlijk veel later gekomen. Dat is eigenlijk gekomen met de arbeidsmigranten. Dus we lopen wat dat betreft een beetje achter. En je hebt in de VS en het Verenigd Koninkrijk daarom ook veel meer wetenschappers die hier geluid aangeven. Daar is ook veel beter taal voor. En ja, dat klopt. Dus je ziet in beide landen en ook in Nederland dat mensen die niet wit zijn, of in de VS dan de traditionele bewoners, de echte bewoners van het land, dat die het veel slechter doen. Ja. En de cijfers verschillen. Dat hangt er vanaf in welke populaties je kijkt en in welke tijd. In welke staat bijvoorbeeld. Maar je kunt zeggen, in Engeland bijvoorbeeld zeggen de laatste cijfers tot 4-5 keer hoger. In Nederland is dat tot 2-3 keer hoger. Het is ook lastig te onderzoeken. Want
dus tot 2-3 keer hoger om een kind te verliezen.
Ja, om een kind te verliezen. Ja, ja. En dat is niet te verklaren op basis van problematiek die puur met de zwangerschap te maken heeft. We zien wel in die groepen dat er meer ziekte is. En je ziet bijvoorbeeld vaker hoge bloeddruk, vaker te vroeg en te klein geboren kinderen. Maar dat heeft veel meer te maken met de gezondheid van iemand als gevolg van de kansen die iemand heeft gehad in de samenleving. Dus waar woon je? Wat eet je? Heb je toegang tot een opleiding, tot een baan? Wat deze problematiek nog lastiger maakt, daarom ben ik ook zo blij dat het boek er is en iedereen moet het lezen, want ik denk niet dat we het allemaal in een uur kunnen vatten, is dat al deze problemen ook nog eens intergenerationeel overdraagbaar zijn. Dus het beperkt zich niet tot één generatie, maar wordt via je epigenetica, zoals we dat noemen, van generatie op generatie doorgegeven. Dus het is ook heel moeilijk te verhelpen, in de zin van, het is niet een quick fix.
Ja.
Met een keizersnee lossen we het op. Of met een pilletje lossen we het op.
Ja, want als je het hebt over die hoge bloeddruk. Vinci schrijft ook dat dat kan komen door stress die weer door discriminatie komt. Ja. En dat bloeddrukverlagers dan niet zo veel helpen.
Ja.
In elk geval niet op de lange termijn.
Nee.
Laten we even ingaan, want je had het over in verschillende tijden natuurlijk, op hoe de geboortezorg überhaupt is ontstaan. En wat voor structuren en machtsstructuren daaraan hebben wij gedragen.
Ja.
Je gaat, je bent zelf ook geïnterviewd voor jouw eigen boek.
Ja.
En daarin ga je ook in op de rassentheorie.
Ja.
En ik vond het heel tekenend en ook heel erg bizar. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat er vanuit werd gegaan, en misschien nog wel wordt, dat het bekken van witte vrouwen geschikter is om een kind te baren.
Ja.
Hoe denk je dat dat nu nog een rol speelt? Of hoe denk je dat het een rol speelt in hoe onze ideeën zich hebben gevormd?
Nou, ik denk niet dat het een rol speelt. Het speelt een rol. Mm-hmm. Er is een tijd in de wetenschap geweest waarin we dachten dat op basis van fysieke kenmerken we mensen konden indelen en dat we daar ook nog eens aan konden toebedelen dat mensen beter of slechter zijn in mens zijn en dus ook in baren. En dat heeft dus ook zijn invloed op de geboortezorg gehad. Dus de kennis die we hebben over het bekken, wat super belangrijk is tijdens de baring, is dat er een type is wat van oudsher op een bepaalde manier is beschreven, maar dus ook is toegeschreven aan witte mensen. En die zou heel geschikt zijn en de andere type bekkens zouden daar veel minder toe geschikt zijn. En dat leren we studenten nog steeds aan. En dat zit niet alleen in het onderwijs, maar het vertaalt zich ook naar zorg. Dus er is bijvoorbeeld een predictiemodel wat wordt gebruikt wereldwijd om te kijken, als je al een keer een keizersnede hebt gehad en je wilt dit keer vulvair baren, wat is dan je kans dat het je gaat lukken? En een van de factoren die daarin wordt meegenomen is raciale categorie. En dat zegt volgens mij genoeg. Dus als je dan in de raciale categorie niet wit wordt ingedeeld, dan neemt je kans volgens het predictiemodel af. En dat betekent dat je dus het advies krijgt om weer een keizersnede te krijgen, waar allerlei risico's aan vastzitten. En Het lastige is dat dit soort kennis heel erg diep geworteld zit in onze samenleving, in de geneeskunde. Want er is zat onderzoek wat laat zien dat dat predictiemodel helemaal niet goed werkt. En dat als je raciale categorieën eruit haalt, dat hij even goed voorspelt. En toch wordt hij nog steeds gebruikt. Ja.
Ja. En ik vind het overigens ook want als we het over hebben over technologie, daar heb ik het met jou ook van tevoren over gehad, Inge, over dat de technologie steeds beter wordt, maar dat dat niet per se betekent dat het voor zwangere of barende mensen ook beter wordt.
Nee, precies. Dat heeft ook met de geschiedenis te maken waarin die technologie is ontwikkeld. Veel mensen weten ook niet dat de gynaecologie geschiedenis nauw verbonden is met het slavernijverleden. Dus toen de slavenhandel moest verboden werd en werd stopgezet, toen is er een geschiedenis ontstaan waarbij gekeken werd of er met experimenten een groter aantal kinderen gebaard kon worden door slaven, zodanig dat het aantal slaven op peil bleef op de plantages. Dus dat is een innig verweven geschiedenis tussen de gynaecologie en het slavernijverleden. Maar ook de nieuwere technologie, en daar zijn prachtige boeken ook over geschreven, ook met name in het buitenland overigens, door het zichtbaar maken bijvoorbeeld van de ongeboren vrucht, is er een ander lichaam dat je minder zichtbaar maakt. En het is eigenlijk zo dat dat ook, zoals Bahar net ook al schetste, zit ook twee kanten aan. Aan de ene kant is het natuurlijk, voor veel mensen wordt het positief ervaren. Je kunt je ongeboren aanstaande kind al zien. Je kunt er een band mee opbouwen. Dat doet vaak heel veel met aanstaande ouders en andere familieleden en betrokkenen. Aan de andere kant gebeurt het eigenlijk altijd wel zo dat als je dan zo'n ongeboren kind of foetus zichtbaar maakt, dat je dat doet door een ander lichaam onzichtbaar te maken. Waar voorheen zwangerschappen vooral ervaringen waren van patiënten die aan de dokter dan vertelden, ik ervaar dit en dat tijdens mijn zwangerschap. Dus de bron was de stem van de zwangere, werd opeens de technologie de bron van kennis over de zwangerschap. En daarbij werd letterlijk één lichaam uitgewist, het lichaam dat er omheen zit. En dat heeft ook dan gevolgen voor hoe dat benaderd wordt. Dat lichaam is dan opeens een omhulsel. En dat het ongeboren leven moet geboren worden vanuit dat omhulsel. Dat omhulsel wordt heel vaak dan stemloos gemaakt, onzichtbaar gemaakt. En ja, dat is dan letterlijk zo. En omdat ik als ethicus me ook buig over andere gezondheidszorg, ben ik altijd wel verbaasd over hoe we aan de ene kant patiëntrechten hebben. En als jij en ik naar de dokter gaan of een ziekte krijgen en we gaan met een dokter overleggen wat we daaraan doen, dan hebben we een stem en mogen we over ons eigen lichaam beslissen. Ook over vaccinaties en dergelijke mogen we zelf beslissen. Dus we hebben een heel grote macht gekregen ten opzichte van de dokter in de zin van rechten die we hebben als patiënt. Maar als een zwangere bij een dokter komt en technologie wordt ingezet, dan wordt al te vaak de foetus tot patiënt gemaakt. En de zwangere die wordt daarmee eigenlijk niet meer zo een stem gegeven. En er vinden al te veel, en daar is intussen gelukkig ook in Nederland onderzoek naar gedaan, al te veel interventies of behandelingen of ingrepen gedaan, zonder dat de zwangere om toestemming wordt gevraagd. Of als de toestemming is gevraagd, dan blijkt die op een bepaald moment niet meer zoveel geldig te zijn. En dan wordt er zelfs tegen de toestemming in toch gehandeld aan de zwangere. Dus ik vind dat een ingewikkeld iets. De technologie speelt een positieve rol. In de zin van, we kunnen veel meer meten, we kunnen ook veel meer doen. Er kunnen ingrepen plaatsvinden die ook heel veel gezondheidswinst opleveren. Maar het lijkt wel alsof daarbij de zwangere de hele tijd het onderspit delft.
Ja, en een voorbeeld van die ingrepen die waar de zwangere eigenlijk misschien niet voor kiest. Dus inderdaad, als ze veel ver willen baren, maar nou ja, worden aangeraden om het niet te doen of misschien geforceerd worden om een keizersnede te krijgen.
Ja, zeker. En dit is het onderwerp waar ook wel naar wordt verwezen met de term obstetrisch geweld. Dat klinkt heel heftig, maar dat komt van zwangeren die dat hebben ervaren. En Rodante van der Waal spreekt daar veel over in het boek. En dat houdt eigenlijk in dat je, dat is een heel breed palet aan zaken die gebeurt. Het kan zijn dat je niet genoeg informatie krijgt. Maar het kan ook zijn dat je gediscrimineerd wordt. Dat je zelfs fysiek geweld ervaart. Of geforceerd wordt bijna, zo kun je het wel noemen, om dingen te doen die je eigenlijk niet wil. Met, dat noemen we ook wel de dode babykaart in hand. Hè? Als je dat is het allerbeste voor je baby. Je wilt toch niet dat je baby overlijdt. Dus het idee van, wil je een goede ouder zijn? dan zul je dit moeten doen. En dat is, ja, dat is, dat is, ja. Ja,
ja, best wel bizar. En je had het over toegang tot informatie.
Ja.
Hoe is het gesteld met de toegang daartoe? Ik kan me ook voorstellen dat daar grote verschillen in zijn.
Ja, dat is inderdaad. Ik denk dat er nog veel scholingsachterstand kan zijn. Dat gaat echt over allerlei voorbeelden en over allerlei praktijken. Ook een voorbeeld dat Rodante van der Waal heeft beschreven in haar proefschrift dat ze eind van dit jaar gaat verdedigen, is bijvoorbeeld het recht om zelf je houding te kiezen waarin je wil baren. En daar zijn voorbeelden van dat in een ziekenhuis, in een verloskamer, een stel bezig is met de baring. Een vrouw is aan het baren of een zwangere is aan het baren, wordt bijgestaan door de partner. De professionals die in de omgeving aanwezig zijn, zijn even druk met een paar andere bevallingen. Hebben dat niet helemaal in de gaten, maar het proces vlot heel goed. En ze doen dat samen in een grote intimiteit en innigheid. En op het moment dat de professionals in de buurt in de gaten krijgen, oh, deze baring vlot eigenlijk vrij voorspoedig, dan komen ze binnen en maken het stel los uit de innige omarming waarin ze verstrengeld zijn. Want de barende moet op bed gaan liggen, want er moet gemeten worden en gekeken worden. Dus dan wordt opeens zo'n proces waarvan je in mijn ogen echt ook kunt afvragen, is hier eigenlijk wel sprake van een patiënt? Of hier is hier sprake van een natuurlijk proces dat eigenlijk hartstikke goed verloopt. Maar hier wordt iemand echt in de rol van patiënt, letterlijk, passief, leidend gedrongen. Waar je echt bij af kunt vragen of dat wel terecht is. Maar de barende wordt op bed gedwongen, zodat de gynaecoloog, verloskundige of andere mensen die daarbij betrokken zijn, hun ding kunnen doen. En dit soort natuurlijke processen, dat je daarvoor ook kunt kiezen, dat je ook professionals van je af kunt houden. Ik refereer weer even aan wat ik net zei. Dat is voor ons als patiënten echt een recht. Maar dat je dat als barende ook als recht hebt, daar bestaat weinig kennis over. Daar zou veel meer informatie aan overgegeven moeten worden, kunnen worden, denk ik. Maar ook scholing. Ook professionals zouden moeten weten dat ze dit niet mogen doen. Dat de patiënt altijd, of dat de, ik zeg het nu verzelfvoud, dat de barende het recht heeft om zelf te kiezen.
Ja.
En dit van zich af te houden. En ik denk dat daarin echt grote verschillen bestaan. En dat daar dus ook een informatieachterstand is. Ook mensen die zwanger zijn hebben heel vaak het idee, in de handen van de dokter ben ik het beste thuis. Maar dit voorbeeld geeft er volgens mij wel aan dat dat niet altijd zo is. Ook daar is onderzoek naar gedaan. Er is een vergelijking gemaakt in 2016 tussen ziekenhuisbevallingen in geboortecentra en thuis. En wat bijna niemand, denk ik, zal geloven, maar het is echt waar. De gezondheidsuitkomsten voor degene die bevallen was en voor het kind thuis waren de beste. Ook de partner had het grootste welbevinden bij thuisbevallingen. En de kosten waren natuurlijk het laagste. Daar moet ik wel iets aan toevoegen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat er goede medische zorg is. En die hebben we in Nederland ook op het moment dat er medische zorg nodig is. Maar het gaat over, zoals Bahar dat net ook al omschreef, over de overbehandeling, de medicalisering van processen die niet per se medische begeleiding of interventies nodig hebben.
Ja. Ja.
En daar zit denk ik een grote informatie achter.
Ja, en dit van die baringshouding is een heel mooi voorbeeld van hoe wetenschap soms niet landt in de praktijk, maar ook hoe groepen die kwetsbaar zijn, daar nog meer last van hebben. Dus we weten uit onderzoek heel duidelijk dat plat op je rug baren, de hele tijd liggen, zonder dat het je keuze is, dat minst goed is voor het baringsproces. Voor het baringsproces is het goed dat je verschillende houdingen aanhoudt en een houding kiest die fijn bij je past. We zijn op de rug gaan baren als gevolg van medische interventies die de arts moest uitvoeren en het beste kon doen als iemand op de rug lag. En toch baart ook in Nederland bijna 90%, dat zijn de laatste cijfers die we hebben, op de rug. En je kunt je voorstellen dat als je de taal goed spreekt, als je serieus wordt genomen, dat de kans groter is als jij aangeeft, ik wil niet op mijn rug baren. Maar als je al niet serieus wordt genomen en op allerlei manieren als minderwaardig wordt gezien, dat er dan wordt gezegd, ja, wat zeur je nou? Je gaat maar wel op je rug baren. En dat zien we ook terug in cijfers over obstetrisch geweld. Het is heel belangrijk om te benoemen, ik zei dat het uit Zuid-Amerika kwam, maar we hebben, mijn collega Marit van der Peil heeft recent hier onderzoek onderzoek naar gedaan, is hier ook op gepromoveerd, is in Nederland ook onderzoek naar gedaan. Meer dan 50% van de zwangeren die zij in haar onderzoek een vragenlijst hebben ingevuld, gaf aan tijdens de baring een vorm van obstetrisch geweld te ervaren. Ja. En uit het buitenland weten we dat dus bijvoorbeeld zwarte vrouwen of vrouwen die op een andere manier, zwangeren moet ik zeggen, gemarginaliseerd zijn, dat die dat nog meer ervaren. En ja, dit zijn allemaal voorbeelden van, eigenlijk laten deze cijfers zien dat de huidige geboortezorg niet goed is afgestemd op zwangeren. Het is heel erg vanuit het mannelijk medisch perspectief ingesteld. En hoe meer je afwijkt van de norm, hoe slechter je het doet.
Ja, ja, want je zei eerder, het geboortesysteem is niet ontworpen voor vrouwen of voor zwangeren. Voor wie is het wel ontworpen? Is dat inderdaad voor de medisch professionals? Want dat is ook niet altijd zo geweest.
Nee, ja, dan moeten we eigenlijk de geschiedenis induiken. En vroeger...
Nou, graag.
Werden zorg voor zwangerschap of tijdens de zwangerschap en baring gegeven door mensen in de community. En mensen leefden veel kleinschaliger. We hadden de globalisering niet. Er waren wijze mensen. En die zwangerschap en baring vond plaats in het bijzijn van mensen die vertrouwd waren. Dus je zussen, de moeders, de vrienden. Met de komst van artsen en dus ook gynaecologen, obstetrici, werd heel veel kennis van die vroedvrouwen weggenomen en eigen gemaakt. En er werd gezegd, we gaan medische interventies ontwikkelen en die mogen zij niet toepassen. Vervolgens werd hen ook nog in Nederland de toegang tot de universiteit ontnomen. En dan krijg je dus dat die medische blik op zwangerschap en baring de overhand krijgt. En wie heeft die kennis dan gemaakt? Dat zijn met name mannen en witte mannen. Dus je krijgt een hele specifieke blik op gezondheid, ziekte, zwangerschap, baren. Wat wel en niet kan, wat niet goed is en wat wel goed is. Die niet voor iedereen geldt en niet altijd van toepassing is. Het heeft ons heel veel gebracht. Maar het heeft ook nadelen. Want wat we bijvoorbeeld vaak niet zien, is de grootste stappen die we hebben gemaakt om de uitkomsten van zwangerschap en baring te verbeteren, zijn hygiënemaatregelen, riolering, betere voeding, beter onderwijs. En natuurlijk draagt al het andere bij, maar dat zijn de grootste factoren die hebben bijgedragen. Dus ik denk dat we als geboortezorgprofessionals, en ik zeg we, want ik ben daar onderdeel van, best wel wat meer humble mogen zijn. En even een stapje terug. Wat is onze plek? En voor mij was het daarom ook belangrijk om in dit boek niet zwangeren te interviewen of aan het woord te laten. Want wat er vaak gebeurt bij deze problematiek is dat we hen gaan vragen, oh ja, en wat ervaar je dan? En overtuigen ons eens van het probleem. En deze mensen zijn kwetsbaar en die moeten continu hun verhaal doen en trauma ophalen. Terwijl we het eigenlijk wel weten. We hebben genoeg verhalen. En ik wilde graag de rollen omdraaien en het systeem spiegel voorhouden en hen bevragen, waardoor komt het nou toch dat de zorg een bepaalde kant op is gegaan? En wat kunnen we daaraan doen? En dat heeft het boek tot resultaat gehad. Ja, ja, wat ik er weer aan toe wil voegen is, dit zijn hele lastige, ingewikkelde gesprekken. Je ziet in dit gesprek wel dat het alle kanten op gaat. En ik ben heel blij dat Daan Borrel me daarbij heeft kunnen helpen. Want het is belangrijk dat het voor iedereen leesbaar en begrijpbaar is. Want ik geloof dat we niet dingen kunnen veranderen door te zeggen, de zorg moet dat veranderen. De zwangeren en de barenden, de verloskundige gynaecologen. Iedereen moet gaan zeggen, hey, dit is niet oké, we moeten dit anders doen. En daarvoor is het nodig om een zo groot mogelijke groep te bereiken. En ik als wetenschapper publiceer papers die heel lastig leesbaar zijn voor mensen. En met dit boek heb ik geprobeerd om die informatie en kennis toegankelijk te maken.
Ja, mooi. Dat je komt dan al een beetje richting de oplossingen, maar ik ben eerst ook benieuwd. Je zegt, er zijn genoeg verhalen. Nu is er natuurlijk nogal een wetenschapswereld, en dat zeg jij zelf ook, waarin we vooral cijfers willen. Ik merk ook in het gesprek dat ik heel erg op zoek ben, oké, maar hoeveel procent meer kans heeft iemand met een migratieachtergrond of een lagere sociaal-economische status, kans om in feite problemen te ervaren? Maar ik kan me ook voorstellen dat juist de verhalen heel waardevol zijn.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om in jouw onderzoek?
Ja, die verhalen zijn ook waardevol, want die moeten we ophalen om het probleem te kunnen schetsen. Maar op een gegeven moment hebben we het. En leidt het een beetje tot uitstel. En het lastige met cijfers en die verhalen is dat wanneer is het genoeg? Als ik zeg dat alleen omdat iemand een migratieachtergrond heeft, en daar inclusief ik heb een Iraanse achtergrond, dat zou mijn kansen op het krijgen van een dood kind tot 3 keer hoger maken in Nederland. Wanneer is het genoeg? En moet het dan 5 keer zijn? Of is 2 keer al genoeg? En dat is het lastige. We hebben heel veel cijfers, maar het zet niet aan tot verandering. Dus ik ben ook gestopt met die cijfers presenteren, omdat dat volgens mij niet de weg is. Want het maakt niet uit welke cijfers we laten zien. We moeten een andere kant op. En wat vroeg je nou?
Ook hoe je daarmee omgaat
Oh ja.
In je boek schrijf je ook dat letterlijk dat traditionele onderzoeksmethoden niet geschikt zijn om discriminatie te meten.
Ja.
Ik kan me best wel voorstellen dat het een zoektocht is hoe je het probleem in kaart brengt, maar ook hoe je naar oplossingen zoekt.
Ja, nou, dit is denk ik ook waar Inge, jij meer over kunt vertellen, want jij komt uit een andere type wetenschap dan ik. Ik kom uit de biomedische wetenschappen, dus ik ben ook lerende. En voor de luisteraars, cijfers hebben we zat. Die staan allemaal in het boek. Dus die kun je zeker terugvinden. Maar wat ik in mijn werk probeer te doen is beide. Want we hebben de cijfers nodig, maar ook de andere kant. Is ik probeer en in kaart te brengen wat is het probleem en hoe groot is het probleem. Maar ook te kijken naar wat kunnen we als geboortezorg doen om het te verbeteren. En niet steeds weer terug te vallen in, maar wat moeten die zwangeren doen om de uitkomsten te verbeteren? Want dan komen we bij programma's die er al best wel zijn. Hoe helpen we zwangeren uit de schuldsanering? Hoe helpen we stoppen met roken? Hoe helpen we ze gezond eten? Maar de aandacht moet naar, waarom roken deze zwangeren? Waarom hebben ze geen toegang tot gezond eten? Waarom zitten ze in de schuldsanering? En de aandacht moet naar, zijn dat problemen die we in de geboortezorg kunnen oplossen? En zo niet, waar ligt dan de oplossing? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder bevooroordeeld onze zorg leveren en dat we mensen als gelijkwaardig gaan zien? En met dat ik dit zeg, maak ik ook duidelijk dat het geboortezorgsysteem niet losstaat van de maatschappij. Want ik begon al het verhaal met, we leven in een land waarin er wordt gezegd, we zien geen kleur, we zien geen verschil. Maar dat is schijnveiligheid. Want die verschillen zijn er wel en die mogen er zijn. En door dat te gaan erkennen, kunnen we gaan kijken naar, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verschillen die we niet willen, dus die oneigenlijk bestaan, hoe we die kunnen verkleinen, zodat mensen structureel en op lange termijn dezelfde kansen krijgen.
Ja, dan krijg je een beetje een discussie over, wiens verantwoordelijkheid is dit allemaal bijna?
Ja, en dat is het van ons allemaal. Ja, en qua onderzoek, Inge, nou ja, je moet me maar aanvullen, maar traditioneel doen we natuurlijk onderzoek met cijfers, we gaan tellen. Maar en in die onderzoeksgroepen is een bepaalde groep oververtegenwoordigd, dus die cijfers zijn vertekend. En met nieuwe, ik maak met mijn vingers aanhalingstekens, want ze zijn helemaal niet nieuw, maar het wordt nog te weinig gebruikt. Onderzoeksmethoden kunnen we veel meer kijken naar verschillen tussen groepen. Dus ervoor zorgen dat in die onderzoekspopulaties meer verschillende mensen zijn vertegenwoordigd, zodat we de verschillen in problematiek in kaart krijgen. Maar ook bijvoorbeeld participatief onderzoek. Dus dat we mensen gaan betrekken bij het onderzoek. Dus
wat houdt dat in? Hoe gaat dat in zijn werk?
Misschien kun jij daar Inge meer over vertellen.
Ja, ik moet denken aan een beroemde quote van Joe Murphy Lawless, die heel veel onderzoek naar de geboortezorg heeft gedaan. En die heeft geconstateerd, al decennia geleden, dat we eigenlijk over geboorte zijn gaan denken in termen van risico en dood. He, dus dat is een soort van nadruk op cijfers, op risicodenken. Maar oorspronkelijk was geboortezorg iets wat gefocust was op de barende en op de geboorte zelf. Het is misschien een beetje simplistisch, hè, maar ik bedoel dit heel diep. Als we blijven fixeren, wat jij ook aangeeft, Bahar, over op cijfers, op risico, percentages, op hoeveel kinderen gaan er dan dood, dan blijven we aan die probleemkant zitten. Maar wat oorspronkelijk de bedoeling is van zorg, is ingaan op iets wat iemand nodig heeft. En zoals jij daar straks ook al schetste, heel mooi, Bahar, daar gaat het om. Maakt niet uit wat voor kleur iemand heeft, of die de taal spreekt, of begrijpt, maar iemand in nood, daar hier hoort zorg een antwoord op te zijn. Maar wat we zijn gaan doen, en dat vind ik dus terecht dat je dat woord verantwoordelijkheid noemde, Maaike, is we zijn gaan responsibiliseren, verantwoordelijk maken. En dat die verantwoordelijkheid zijn we op individuele schouders gaan leggen. Dus het zijn toch heel vaak in onze Nederlandse maatschappij hebben we een grote ideologie van moederschap. Aan de moeders wordt alles toegeschreven. Ja. Dus als jij in een gewelddadige relatie zit, waarom ben je daar niet uitgegaan? Waarom heb je je kinderen blootgesteld aan die? Als je in een slechte buurt woont, waarom woon je daar? Waarom zorg je niet voor betere huisvesting? Ben je wel verantwoordelijk genoeg geweest? Ja. En zo zijn er allerlei systemen van responsibiliseren, maar ook eigenlijk schuldig maken. Je bent te oud of je bent te jong. Je spreekt de taal niet goed genoeg. Je hebt je niet genoeg geïnformeerd. Je hebt je niet goed voorbereid. Je bent niet in een stabiele relatie, et cetera. Dus daarmee maken we de zwangere voor alles verantwoordelijk. En op het moment dat het over baring gaat en er lopen allerlei risico's doorheen, dan gaan we alleen nog maar over risico's praten. Mm-hmm. Maar zo knip je een probleem in stukjes. Terwijl de oplossing, zoals je net ook schetste, gaat over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe komt het inderdaad dat mensen in deze situatie leven? Hoe komt het dat informatie ze niet heeft bereikt? En zijn we daar niet veel meer collectief verantwoordelijk voor? En dat is denk ik het grote probleem in een soort van dubbele loop. De zwangere is verantwoordelijk voor alles. Tegelijkertijd wordt ze tijdens de baring niet meer serieus genomen en gehoord. En wordt er alle verantwoordelijkheid opeens en daarmee ook heel veel spanning op de professionals gelegd die bij die baring aanwezig zijn. Maar dan hebben we de context van de hele zwangerschap niet meer meegenomen en hebben een heel klein focuspunt en telt alleen nog maar het gezond ter wereld brengen van een kind. En hier worden dan de zwangere en de boreling tegenover elkaar gezet en wordt de grootste nadruk op de boreling gelegd. Terwijl wat er oorspronkelijk, zoals je eigenlijk ook al schetste, oorspronkelijk werd een zwangerschap in een gemeenschap begeleid en was het duidelijk dat er een supportsysteem was. En was je daar niet alleen verantwoordelijk voor? Ook na de baring zijn vaak toch de moeders die op van alles en nog wat worden aangesproken en verantwoordelijk worden gemaakt, zonder dat daar nog die hulptroepen omheen staan die er vroeger wel waren. Ik romantiseer ook het vroegere niet hoor. Maar ik denk wel dat die supportsystemen intussen afwezig zijn. Ja. Een onderwerp waar ik nu veel mee bezig ben is het uitstellen van zwangerschap en daarvoor eicellen invriezen. Opnieuw alleen dat individu dat de biologische klok voelt tikken, die moet daar een beslissing over nemen over wel of niet een zwangerschap uitstellen. Hele grote companies, Google, et cetera, stelt dat beschikbaar voor werknemers. Maar hoe komt het dat we onze samenleving zo hebben ingericht dat niet het werk zich aanpast aan een levensloop, maar een levensloop zich moet aanpassen aan werk? En ik denk dat daar eigenlijk een groot probleem zit.
Ja. Nou, het is natuurlijk wel, want in die zin is dat vanuit professional. Ik kan me dat vanuit professional heel goed voorstellen, want dat is iets waar je invloed op kunt hebben. Ja. En als het probleem zo groot is en eigenlijk buiten de geboortezorg ligt, ik kan me voorstellen dat je je dan best wel machteloos voelt en niet weet waar je moet beginnen. En
ja, maar er zijn ook professionals die bijvoorbeeld de sociale verloskundebeweging die in Rotterdam diepe wortels heeft, die zich daarmee bezig is gaan houden. En heeft gezegd, wij maken niet alleen, we labelen dan kwetsbare zwangeren als kwetsbaar. Maar laten we eens kijken naar de context waarin ze leven. Want dan hoeven we ze niet op hun kwetsbaarheid aan te spreken. Maar dan kunnen we kijken, waar kunnen we hen ondersteunen? En waar weten ze misschien, hebben ze misschien heel veel overlevingskracht? En kunnen we ze begeleiden daarin? Dus niet een tienerzwangere is een kwetsbaar iemand en is per definitie een probleem. Nee, misschien kan die persoon al heel veel, maar loopt tegen een aantal structurele problemen aan, waarbij hulp mogelijk is. Dat je niet van school afgaat, maar dat de school zich probeert te plooien naar wat jij nodig hebt, zodat je wel je diploma alsnog kunt halen. Het is een soort van omkering van perspectief dat hiervoor nodig is.
Ja. En ik denk dat je gelijk hebt als je zegt van die zorgprofessional, die is ook machteloos. Kijk, als iemand slecht eet, niet de rekeningen kan betalen, in een wijk leeft waar de voorzieningen slecht zijn, en je zegt, dat is jouw probleem, jij had daar niet moeten wonen, jij had beter je best moeten doen in de samenleving, maar ik ga op sollicitatiegesprek en ik mag niet op sollicitatiegesprek komen vanwege mijn achternaam. Hoe eerlijk is dat? Dus dan word ik aangesproken op iets waar ik niks aan kan doen, wat veel breder is dan dat. Hetzelfde gebeurt ook bij die zorgprofessional. Ik krijg als verloskundige iemand voor me met dit soort problematiek, waar ik niets aan kan doen eigenlijk. Dus wat ga ik doen? Ik ga hetgeen doen waar ik toe ben opgeleid. Namelijk pilletjes en interventies geven. En op de korte termijn helpt dat. Maar op de lange termijn zeker niet. He, die bloeddrukverlagende medicijnen, die halen je bloeddruk even omlaag. Misschien op de lange termijn ook. Maar de stress die dat veroorzaakt, die draag je weer over naar je kind. En dus als zorgprofessional ben je ook machteloos. Je doet wat je kan. En dat is het gekke. Doordat het zo allemaal uit elkaar is getrokken, wat Inge ook zegt, zien we de verbanden ook niet meer. Dus we zijn eigenlijk allemaal slachtoffer van hetzelfde systeem. En dat maakt het zo cru. Om daaruit te stappen, moeten we het omdraaien, inderdaad.
Ja. Jij hebt het in je boek over reproductieve rechtvaardigheid.
Ja.
Wat houdt dat in? Hoe ziet dat er ongeveer uit?
Ja. Reproductieve rechtvaardigheid is een concept, een beweging, een manier van denken en kijken naar geboortezorg wat uit de VS komt. Waarin wordt gezegd, iedereen moet dezelfde kansen en rechten hebben als het gaat om het krijgen van een kind, het niet krijgen van een kind. En het opvoeden van een kind. En als je vanaf dat perspectief gaat kijken, ga je dus kijken vanuit het kant van kansenongelijkheid. En ga je veel meer naar sociaal-maatschappelijke factoren kijken. En dat is voor mij een manier om deze problematiek vanuit een andere kant te bekijken. Dat is wat het is. Ja, en vaak als we het hebben over reproductieve rechtvaardigheid of discriminatie, lijkt het een probleem van ver weg. Maar in Nederland is het dus ook een probleem. Dus ook wij hebben hier mensen nodig die ons wijzen op, we moeten het ook hier anders doen. Ja.
Maar hoe doe je het dan?
Hoe ga je het anders doen? Ja, nou ja, volgens mij is het uit het gesprek al duidelijk geworden hoe complex het probleem is. Mm-hmm. En dat het op allerlei plekken terugkomt. En ik denk dus dat ook iedereen ervoor nodig is om er beweging in te krijgen. Ik denk dat we veel kunnen leren door te kijken naar het buitenland. Wat je bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ziet, is dat daar een groep zwarte vrouwen is opgestaan en heeft gezegd, ik heb recht op even goede zorg als de witte zwangere. Het is niet oké dat ik 5 keer meer kans heb om mijn kind te verliezen. Hier moet het land waar ik woon en dezelfde rechten heb iets aan doen. Dat is de Five Times More beweging. En wat zij voor elkaar hebben gekregen, is dat het hoog op de politieke agenda komt. Dus er is geld beschikbaar gesteld voor onderzoek en er is veel aandacht voor. Dat betekent nog niet dat de oplossing er altijd is. Om een voorbeeld te noemen, vorig jaar, 2 jaar geleden, toen had men bedacht om de babysterfte te verlagen onder de groep mensen met een migratieachtergrond, moeten die baby's eerder geboren worden. Dus we gaan al die mensen, gaan we de baring eerder inleiden, zoals we dat noemen. En dat is natuurlijk, dan ga je weer vanuit de medische hoek, zeg maar het medisch perspectief, de oplossing verzinnen op een sociaal-maatschappelijk probleem. Want wat je dan doet is zeggen, het probleem zit in dat lichaam. Dus je maakt het een biologisch probleem, wat je dan weer associeert met migratieachtergrond of raciale categorie. En de oplossing is een medische interventie. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je stelt mensen juist bloot aan allerlei nadelen van die medische interventies. En wat er toen is gebeurd, is dat verloskundigen, gynaecologen, zwangeren in opstand zijn gekomen. En toen is die richtlijn niet doorgegaan. En dat zie je wel vaker in de geschiedenis gebeuren. Ook rondom bijvoorbeeld de abortusbeweging. Wat er allemaal in de VS is gebeurd. Als we allemaal opstaan en zeggen, dit willen we niet, dan heb je de grootste kans dat er iets gaat veranderen. Ja.
Ja. En jij had het net, Inge, over hoe het er in Nederland uitziet, over de beweging van de sociale verloskunde.
Ja, sociale verloskunde. Daar zijn ook boeken over geschreven. Erik Jan Segers is daar een van de auteurs van.
Ja, die is ook geïnterviewd
van.
In het boek.
Ook in het boek. Okay,
ja, die heeft ook een hoofdstuk.
Ja. Nou, dan moet je dus gaan kijken naar die achterstandswijken. En kan ik even nog een draad opnemen die eerder in het gesprek lag. Hè? Van hoe ga je dan om met verhalen? En ik denk inderdaad terecht. Hè? Sommige mensen worden tot in den treuren gevraagd om hun verhaal te doen. Maar hier gingen bijvoorbeeld in Rotterdam onderzoekers mee met vrouwen die in achterstandswijken woonden. Omdat ze dan dus met fotocamera's ook, dan gingen die vrouwen hen gidsen. Kijk, hier leef ik. Kijk, dit is een onveilige plek. Als ik mijn kind naar school breng, moeten wij hier langs. Daar wordt gedeeld, daar vindt van allerlei dingen plaats. En ik voel me daar niet veilig en ook met mijn kind niet. En toen is gewoon in kaart gebracht hoe die levens eruit zagen en hoe die verbeterd konden worden. Dus dan gaat het toch echt om weer terug naar de degene die verantwoordelijk is voor het kind, degene die leeft in omstandigheden, laat die de gids zijn om processen te verbeteren. En werk ook samen. Daar is een brede samenwerking tot stand gekomen met Moeders van Rotterdam, met het kinderziekenhuis, met gynaecologen, maar ook met sociale en maatschappelijk werkers en sociale wijkteams en dergelijke. Als je dat doet, dan pak je de structuren aan. En dan zie je ook waar de krachtbronnen zitten. En soms zijn de oplossingen heel eenvoudig. Een straatlantaarn hier of daar meer. Zorgen dat de school open blijft, waar men dreigt die school te sluiten, zodat de afstand niet te groot is. Maar dan kan het heel eenvoudig zijn. Ook van die simpele dingen als wie mag een barende meenemen naar de baring. Daar kunnen grote verschillen zijn in wie er gewenst is om erbij te zijn. Dan moeten we niet met een patroon aankomen van er mag alleen een man bij. Misschien is dat in sommige culturen niet gebruikelijk. En ten tweede, niet iedereen heeft een mannelijke partner. Niet iedereen heeft een partner. Maar wie is er dan bij de baring? Een advocaat, als het ware iemand die voor jou de voorspraak doet, mee mogen brengen naar jouw baring, is denk ik een niet zo moeilijke oplossing om veel meer dat te laten gebeuren wat iemand graag wil dat er gebeurt. Maar ik denk dat als je, ja, dit zijn de benaderingen, gaan dan echt wel bottom-up en moeten niet van top-down, niet vanuit een deskundigheid of een medisch perspectief worden bedacht. Maar echt, dan begin je bij degene om wie het gaat. Begin bij de mensen die het meest hierbij betrokken zijn en er het meest bij te winnen en te verliezen hebben. Dus eventjes weer die omkering van gaan we uit van zo is onze samenleving ingericht en de levensloop moet zich daar maar aan aanpassen. Ja. Draai het om, begin bij de levensloop, begin bij de positie van degene die er het meest bij betrokken is. En praat van daaruit naar oplossingen, want die mensen die hebben daar heel veel kennis van.
Ja, want eigenlijk zeggen we nu met elkaar steeds, die zwangere, dat lichaam, dat faalt. En de medische zorg, die moet dat corrigeren. Maar misschien moeten we zeggen, het systeem faalt. Om aan die diversiteit van lichamen en behoeftes te voldoen. En zolang we dat niet zien, dus zolang we het blijven wegverklaren, zoals Alana Helberg-Proctor dat mooi zegt, door te zeggen het is individu, het is cultuur of het is biologie, want dat is wat we vaak doen, komen we niet tot het probleem. En blijven we op de verkeerde manier inzetten. Ja. Op verbetering, ja.
Want we hebben het dus over een sociaal-maatschappelijk vraagstuk, probleem. Hoe is het voor jou, Baren? Jij bent, tenminste, je zei net, ik kom uit de biomedische achtergrond. Dat zijn mensen die misschien niet gewend zijn om met zo'n blik te kijken naar hoe de omgeving waarin ze werken eruit zien. Ja. Is het moeilijk om die mensen er op een andere manier naar te laten kijken?
Nou, überhaupt is het in de wetenschap zo dat cijfers, dus wetenschap breed, worden cijfers als hoger gewaardeerd dan verhalen en andere onderzoeksmethoden. Ik merk zelf in mijn werk, ik werk op een fantastische afdeling waar heel veel ruimte is voor wat ik wil onderzoeken. En daar krijg ik ook de kansen toe. En ik merk als ik dat onderzoek doe en presenteer, over het algemeen wordt dat heel positief ontvangen. Het is wel lastig, want de vraag is altijd, hoe groot is het probleem? En als we dat dan hebben geschetst, dan vertel me dan wat ik moet doen om het op te lossen. Maar het probleem is vaak dat het niet een individu is die het kan oplossen. En dan wordt het alweer zo abstract. Dus dat maakt het heel lastig om daar handen en voeten aan te geven. Want in een maatschappij wat is heel erg individualistisch is, waarin alles in stukken is geknipt, zoals Inge ook zei, hoe breng je dan over dat dit een probleem is wat allesomvattend is en waar we allemaal een rol in hebben? Dan vraag je van mensen een inzetting en een verbeeldingsvermogen die we niet hebben over het algemeen. Ja, waar we niet bekend mee zijn. Nee. Dus je moet jezelf als onderdeel van een systeem gaan zien, in plaats van het individu die alleen verantwoordelijk is voor de eigen daden. En dat is iets wat we gewoon missen in hoe we studenten opleiden, hoe we zorg verlenen met elkaar.
Ja, dat is best wel een, nou ja, nieuw wil ik niet zeggen, maar voor veel mensen misschien minder gehanteerde visie. Je zegt ook dat je daarom af en toe activist wordt genoemd. Ja. En dat daarom je onderzoeken niet wetenschappelijk zouden zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Zie je jezelf als activist?
Daar ga ik antwoord op geven. Ik wil eerst zeggen, je zegt het is niet nieuw. Het is zeker niet nieuw. Er is heel veel over geschreven. Frère vind ik zelf heel inspirerend. Die zegt, we moeten als mensen in de zorg niet alleen zorg verlenen, maar ook ja, onderdeel zijn van de verandering. Dus we staan midden in de maatschappij. We merken problematiek op. Die moeten we aan de kaart stellen en ervoor zorgen. Dus dat betekent dat bij de abortusprotesten ik op de Dam sta. Omdat ik onderdeel ben van een systeem die zorg wel of niet levert. En de manier waarop die zorg is ingericht. Activist zijn betekent wat mij betreft staan voor rechtvaardigheid. En als ik mijn onderzoek en mijn werk insteek vanuit rechtvaardigheid, mag je me activist noemen. Maar dat betekent niet dat het onderzoek wat wordt gebeurd vanuit het perspectief niet minder geldig of minder onwaar is. Iedere studie heeft een bepaald perspectief. Niemand is neutraal. Geen ene studie is neutraal. Het zijn allemaal puzzelstukjes van het grote geheel. En het is belangrijk daarom dat we onderwerpen vanuit verschillende perspectieven onderzoeken. Maar dat maakt het soms wel lastig, want je wordt weggezet. Dat is het gekke wat er gebeurt in wetenschap. Het wordt weggezet als niet objectief of niet waar. Waardoor het ook weer een lagere waarde krijgt en dus minder serieus wordt genomen. En ervoor zorgt dat bepaalde mensen, bepaalde wetenschappers zich ook minder makkelijk uitspreken. Omdat ze zich in een kwetsbare positie begeven. En het zijn vaak ook de mensen die uit gemarginaliseerde groepen komen die dit soort onderzoek doen. Dus die zijn dan dubbel kwetsbaar. Dus dat is ook een gek ding wat erin zit. En in het boek probeer ik dat eruit te halen door duidelijk te maken dat onderzoek nooit objectief is. En dat activisme in onderzoek helemaal geen probleem is. Maar juist, misschien hebben we dat juist wel meer nodig.
Ja. Er zijn nu vast ook mensen die denken, oh, maar ik dacht dat ik naar wetenschapsradio zat te luisteren en nu zijn we het over een soort maatschappelijk probleem aan het hebben.
Maar laten we niet vergeten, we zijn allemaal waar we zijn nu met de rechten van bijvoorbeeld vrouwen, bijvoorbeeld mensen met een uitdaging, bijvoorbeeld mensen met een andere genderidentiteit. Omdat mensen zijn opgestaan in de samenleving en activisme hebben. We staan op hun schouders. Dus om dan te zeggen, activisme in de wetenschap is slecht. Dat is natuurlijk gek. Want juist het activisme in de wetenschap kan ertoe leiden dat we vanuit die andere bril onderzoek doen.
Ja, maar ik zou nog sterker willen zeggen, ik denk dat wetenschap altijd heeft geprobeerd te werken aan een verbetering van de samenleving. En het typische is dat nu opeens activisme een vies woord lijkt te worden in de wetenschap. Ja. Maar alle vooruitgang in de samenleving die de wetenschap heeft gebracht, daar hebben we ook altijd kritische vragen bij mogen stellen. Dat heeft iedereen altijd mogen doen. Dat gesprek aangaan is nooit verdacht geweest. Alleen de laatste tijd wordt opeens die term activisme als een disqualificatie soms getrokken.
Ja.
Terwijl als je problemen adresseert, als je wil kijken naar structuren van die problemen, zoals we dat nu ook in dit wetenschapsprogramma hebben gedaan, als je daar vragen bij stelt, als je daarbij begonnen bent bij de zorgen die mensen daadwerkelijk hebben in onze samenleving, als je daardoor gemotiveerd bent om onderzoek te gaan doen, ja, dat is denk ik wat wetenschap altijd heeft gedaan. Maar nu ook meer en meer moet blijven doen, omdat de wetenschap soms in haar tegendeel is omgeslagen. En ik denk dat we dat vandaag heel erg goed hebben besproken. Ja. Dus er overmedicalisering. Als je daar vragen bij stelt, is dat geen activisme. Maar dan is dat precies wetenschappelijke vragen stellen.
Ja. Ja. Hoe zien jullie de toekomst voor je van de geboortezorg of misschien van het onderzoek daarnaar?
Ik ben heel hoopvol. Anders zou ik dit werk ook niet kunnen doen. Daarom heb ik ook dit boek geschreven. Maar ik ben niet naïef. Het gaat heel veel tijd kosten om dingen te veranderen.
Probleem.
Het is een mega probleem. Ja, wat een bijna iedere zwangere, en als je seksisme meerekent als een vorm van discriminatie, alle zwangeren raakt. Hè? Ik ben niet naïef, maar dat betekent niet dat we er niet kunnen komen. Maar belangrijk is dus dat er bewustzijn voor komt en dat mensen zich dat gaan realiseren en zich ervoor gaan inzetten. Ja, en dat heb ik dus gehoopt met het boek te bereiken. Ja.
Ja.
Ja, en dat mensen, vooral mensen in een machtspositie, zich gaan inzetten. En dat zijn onder andere wetenschappers, beleidsmakers, zorgverleners. Nou ja, door hen dus ook aan het woord te laten in het boek en hen te laten reflecteren, hoop ik hen daarin ook mee te kunnen nemen. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt, Inge?
Ik herken wel een beetje de weerstand die we oproepen. Maar ik ben heel hoopvol dankzij jou, Bahar. Ook dankzij het onderzoek van Rodante van der Waal en Marit van der Peil.
Ja.
Dat je hebt genoemd. En alle andere medestanders uit jouw boek.
Ja.
Laten we hier dan het gesprek afsluiten. Ik zou nog heel veel verder kunnen praten, maar onze tijd zit erop. Ik wil Bahari Gurdarsi en Inge van Nistelrooy heel erg bedanken voor het interessante gesprek. Het boek Baren Buiten de Box is vanaf 30 april verkrijgbaar. En op 21 mei wordt de publicatie gevierd. Hier een pak uit de Zwijger. Daar kunt u zich nog voor aanmelden. Dank ook aan Roedan Dubel die vandaag de techniek verzorgde. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto.